Het is altijd geweldig hè, dat we techniek hebben en zeker als het goed werkt. Ik herinner me dat ik ooit, jaren geleden, ergens in West-Vlaanderen, een kleine gemeente, mocht spreken op een zondag. En er was geen geluid, geen micro. En u weet inmiddels, mijn stem is niet zo geweldig, mijn stembanden. En ik ben altijd enthousiast en dankbaar als ik mag spreken, dus dat heb ik ook met enthousiasme gedaan. Maar ik kon daarna 2 weken niet meer praten. Dus ik ben altijd blij als er een goede micro is. Misschien herinnert u zich nog iets van vorige keer, 2 weken geleden, toen heb ik u gesproken over, weet u het nog? Die man van 130 jaar, Jacob. En die met zijn 130 jaar en bijzonder verdrietig getuigenis gaf. Weet je dat nog? We hebben iets gezien van Jacob. Een geweldig leven. Heel turbulent ook met alles daarin. En 130 jaar, toen was hij zeer diep in de put. Toen het moment dat hij zijn getuigenis mocht geven aan de farao, weet u nog? Toen moest hij zeggen dat heel zijn leven tot dan toe ellendig was geweest. Een en al ellende. Een geweldige getuigenis. Maar God bracht een keer. En aan het eind van zijn leven, dat was nog 17 jaar verder, dus hij is 147 geworden. Toen gaf hij een geweldige getuigenis. Toen zag hij hoe God in heel zijn leven zijn herder was geweest. Ik moest ook even denken toen Antoine iets zei in zijn gebed van, het is verschrikkelijk hè, als je zo'n aantal weken niet kan komen naar de gemeente, dan mis je echt iets. En dat je dan toch mag ervaren, ja, God is erbij. Is dat niet geweldig? Dat is onze God. Nu, vanmorgen neem ik u nog een keer mee naar Jacob, of nou vooral zijn gezin. Naar de zonen van Jacob. En in het leven van Jacob hebben we vorige keer iets gezien van het karakter van God. Weet u nog wat het was, dat karakter van God? Zo geweldig, de trouw van God kwam zo naar voren. Wat een trouw van God. Wat een liefde van God voor Jacob. En zijn beloften. De belofte die hij gegeven heeft, die heeft hij gehouden. Nu vandaag nog een keer naar deze familie van Jacob en vooral zijn zonen. En dan zie je eigenlijk een enorm verschil. Er is altijd heel veel gesproken over Jozef. Hè? Want Jozef die lijkt op de Heer Jezus. Hè? Hij werd de verlosser voor zijn volk. Hè? Maar er is, heb ik moeten vaststellen, zeer weinig gesproken over de andere broers, de zonen van Jacob. Misschien is dat ook wel te begrijpelijk. Als Jozef zoveel laat zien over de Heer Jezus, een type is van de Heer Jezus, een voorbeeld van de Heer Jezus, dan zijn de zonen, ja, helaas, een voorbeeld van ons mensen. Van ons mensen. Niet alleen van slechte mensen, maar van ons mensen. Zondige mensen. En er gebeurt van alles. Er ging ook heel veel mis in het gezin van Jacob. En Jacob die was zelf ook een stukje oorzaak daarvan. Als je de hoofdstukken gelezen hebt, ik weet niet of iemand de hoofdstukken allemaal gelezen heeft over het leven van Jacob. Ik had jullie uitgedaagd om dat te doen, maar goed, dat is ook heel wat. Hè. Er zijn veel hoofdstukken over Jacob. En Jozef die begon echt niet zo geweldig. Hè. Jozef die verklikte zijn broers, als je het hele verhaal leest. En dan in de ogen van Jacob was Jozef, ja, de zoon van Rachel, zijn geliefde vrouw, dat was zijn lieveling. En hij had een streepje voor, wel misschien wel 2 streepjes voor. En dan zie je wat er gebeurt in het gezin van Jacob, dat de broers, die krijgen steeds meer hekel aan hun jongste broer Jozef. En ze haten hem. En dan komt Jozef ook nog met die verschrikkelijke dromen. Dat, hij vertelt die heel open en eerlijk aan zijn vader en zijn broers en in het gezin. En zelfs zijn vader heeft daar wat moeite mee, zijn vader Jacob. En ik denk, nu gaat het toch wel een beetje te ver. Hè? Maar hij laat zien in die dromen Dat hij daar in het middelpunt staat en dat zijn broers neerbuigen voor hem en zijn vader. Alsof hij een koning zou zijn. En het gaat natuurlijk een beetje te ver voor de broers. En uiteindelijk dan weet u wat er gebeurt dan als ze de gelegenheid hebben. Ze hebben zo'n hekel aan hun broer Jozef. Dat ze willen hem eigenlijk doden. En eerst is het Ruben die ze daarvan, de andere broers daarvan nog net tegenhoudt. Hij wil hem eigenlijk bevrijden. Maar dan verkopen ze hem aan handelaars die naar Egypte gaan. Nu, er gebeurt van alles in het gezin van Jacob. Ik ga daar niet over uitweiden. Misschien wordt er daarom zo weinig over die broers gesproken. Want dat zijn geen lievertjes. De stamvaders van het volk Israël. Maar amai, als je ziet wat ze doen. Als je het verhaal kent van Dina en de Sichemieten. Lees het maar, het is ongelooflijk triest. En Levi en Samuel, die zijn verantwoordelijk voor een gigantische moordpartij. Of wie heeft er niet het verhaal van Juda en Tamar gelezen? Of van Ruben. En uiteindelijk is er voor Jacob zelf daardoor ook een gigantisch verdriet. Als we Jacob, zoals vorige keer, tegenkomen. En hij zit zo diep. Ja, het is 20 jaar dat hij zijn zoon Jozef mist. En het is onbegrijpelijk. Die andere zoons van hem, die zien Jacob 20 jaar lijden. En ze zeggen niks. Het is ongelooflijk. Wat een gezin is dat. Aan de andere kant is dat onbegrijpelijk, bijna ongelooflijke verhaal van Jozef. Een onbegrijpelijk, een wonderlijk levensverhaal. Hij wordt verkocht. Hij was waarschijnlijk 17 jaar. Dus een tiener. Hè? Ik weet niet of hier iemand van 17 jaar is. Dat is toch verschrikkelijk. Je wordt verkocht door je broers. Je wordt als slaaf verkocht. En je gaat naar een onbekend land. En er gebeurt van alles. Maar wat is het wonderlijk en ook onbegrijpelijk. En wat zien we ook hier? De trouw van God in. Van Jozef. Zijn trouw aan God, zijn vertrouwen in God en de trouw van God. U weet het verhaal toch wel ongeveer, hè? Dan komt hij bij Potifar en dan de vrouw van Potifar probeert hem uiteindelijk te verleiden tot seksuele intimiteit. En hij moet vluchten, want hij is trouw aan God en hij komt in de gevangenis. Hij had eigenlijk bij Potifar al een hele goede positie gekregen, omdat hij ook een betrouwbaar iemand was, Jozef. Een voorbeeld voor ons ook. Hè? En dan komt hij in de gevangenis en dan het verhaal van die schenker en die bakker, twee medegevangenen. En hij vertelt hun de betekenis van hun dromen. En ze zijn ongelooflijk, althans de een is gewoon ongelooflijk dankbaar, en de ander is natuurlijk verdrietig, want die wordt gedood. En Jozef die vraagt dan nog, als jullie terug bij de farao zijn, denk aan mij. Maar ze doen het niet. Pas veel later, als farao zijn droom heeft, dan denken ze aan die man, Jozef, in de gevangenis. En thuis, in het gezin van Jacob, wat moet dat voor een situatie geweest zijn? Geen openheid. Hoe is het mogelijk dat een zware zonde, een zwaar vergrijp, dat het 20 jaar is verzwegen? Wat een openheid, wat een gezin is dat geweest. Nooit een moment van belijden aan hun vader. Nee, ze gaan door met het leven. Is het niet zo bij ons ook, mensen? Soms gebeuren er hele moeilijke dingen. Of we zijn heel boos op iemand. Of we zijn in een conflict. Maar we praten er niet over. We zwijgen het dood en ja, als je 20 jaar zwijgt, dan geloof je wel in je eigen leugens. En dan ben je het wel vergeten. En zo was het. En dan ga je maar door, je leven gaat door. En misschien komt er nog wel een conflict, nog een ruzie met iemand. En wat is er veel gebrokenheid in families ook. Families die gescheiden zijn omdat een van de kinderen niet meer komt. Of meerdere. Of dat het ergst als ouders uit elkaar gaan. En kunnen niet meer spreken met elkaar. Het is triest. En zo is het eigenlijk heel triest in de familie van Jacob. Hoe kan dit ooit goed komen? Hoe kan dit nu ooit goed komen? En we kunnen een aantal dingen leren vanuit deze geschiedenis. En als u uw Bijbel opent, dan gaan we naar Genesis 42. Hoe kon dit nu ooit goed komen? De verlossing, de verandering komt omdat God dit doorbreekt. God neemt het initiatief. En daarin zien we ook onze God, onze Vader, die zo goed is, zo liefdevol. En hij neemt initiatief. Hij ziet natuurlijk Jacob, al die jaren. Jacob was zijn God eigenlijk een beetje kwijt. En God handelt. Nu, ik heb het helaas niet op de beamer kunnen krijgen, maar een paar puntjes die kunnen misschien helpen. Het ligt niet aan de beamer, maar het ligt aan mij. Hè? Om eventjes duidelijk te zijn. Er gebeurt iets. En ik ga met u lezen in Genesis 42, de eerste 7 of 9 verzen. Toen Jacob hoorde dat er in Egypte graan was, dus het was toen flinke hongersnood in Canaan, zei hij tegen zijn zonen, waarom ondernemen jullie niets? Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga er naartoe en koop daar graan voor ons, zodat we niet van honger omkomen. En hierop gingen 10 van Jozefs broers op reis om bij de Egyptenaar graan te kopen. Jacob liet Benjamin, Jozefs volle broer, niet met de anderen meegaan, uit angst dat hem iets zou overkomen. Zo kwamen Israëls zonen graan kopen, samen met vele anderen, omdat de hongersnood ook Canaan in zijn greep hield. Jozef was de hoogste machthebber in het land en iedereen moest bij hem graan kopen. Toen zijn broers voor hem verschenen, bogen ze zich diep voor hem neer. Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof ze vreemden voor hem waren. En hij vroeg op barse toon, waar komen jullie vandaan? En ze antwoordden dat ze uit Canaan kwamen en voedsel wilden kopen. Jozef herkende zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. Hij herinnerde zich wat hij over hen had gedroomd. Hij zei tegen hen, jullie zijn spionnen. Jullie zijn hier gekomen om te kijken wat de zwakke plekken van het land zijn. Nu ga ik even mee wachten verder te lezen. Maar wat gebeurt hier? Met de vraag, hoe kan het ooit goed komen? Als wij met een moeilijke situatie zitten, en ik denk dat hebben we toch vaak meegemaakt. Wij hebben het ook meegemaakt, moeilijke situaties, dat je er helemaal niets meer van begrijpt. En dat er verwijdering is, ook tussen christenen, tussen familieleden, tussen vrienden soms. En dan vraag je, hoe kan het goed komen? Het eerste, bedenk even, die broers die daar zijn, 20 jaar, ze hebben hun eigen leugen geloofd, ze laten hun vader zitten, maar God verstoort hun vrede. Dat is het eerste, God verstoort hun vrede. Want er is een hongersnood in Canaan en Jacob heeft iets gehoord. In Egypte, daar is voedsel, daar is graan te krijgen. En Jacob begrijpt niet zo goed, waarom doen zijn zonen niks? En daarom zegt hij, waarom ondernemen jullie niets? En hij zegt, ga naar Egypte, ga er naartoe. Maar Egypte, dat is niet de beste plek voor die broers. Want dat is iets wat ze niet willen. Want ze herinneren zich natuurlijk wel, en misschien op dat moment opnieuw, zij hebben hun broer verkocht naar Egypte. En u zegt, hun vader Jacob, ga naar Egypte. En dan komen er misschien allerlei gedachten. Hun vrede wordt hier eventjes verstoord. En het tweede wat je ziet is, hun geheugen wordt geprikkeld. Want niet alleen van hen, maar ook van Jozef. Want wat gebeurt er als ze naar Egypte gaan? Dan komen ze aan bij die koning, die machthebber. Jozef. En heel hun tocht naar Egypte, dat is al lastig, omdat, ja, wat is er ooit van hun broer Jozef gekomen? En Jozef herkent ze. Jozef ziet, mijn broers zijn daar. En Jozef die handelt eigenlijk heel bijzonder. Jozef is een man geworden die zo dicht bij God leeft. Hij laat zich leiden door God. Hij laat zich niet misleiden door de gebeurtenissen, door de omstandigheden. Maar hij laat zich leiden door God. En Jozef herkent ze, maar omgekeerd natuurlijk niet. Want je weet misschien, kan je voorstellen, ook als je ooit... Er zijn afbeeldingen geweest van koningen, van farao's. En die zijn helemaal speciaal gekleed. Je herkent hen waarschijnlijk ook niet. Die hebben iets op hun hoofd en kleding aan. En het is logisch dat de broers totaal geen idee hebben dat dat hun broer Jozef is. Maar Jozef herkent ze. En niet omgekeerd. Nou, die broers die getuigen, wij zijn eerlijke mensen. In vers 11 staat dat. Wij zijn allemaal zonen van dezelfde man. Wij zijn eerlijke mensen. Wij zijn nooit spionnen geweest. En dat is hun verhaal. Want de koning, Jozef, die beschuldigt hen van dat ze spionnen zouden zijn. Eigenlijk wat Jozef doet, hij gebruikt heel harde woorden. In vers 7 hebben we gelezen, toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof ze vreemden voor hem waren. En hij vroeg op barse toon. In de grondtekst staat, hij gebruikte harde woorden. Hij liet ze schrikken. Hij maakte ze eigenlijk bang. Dat is merkwaardig. Je zou je kunnen voorstellen, hey, die broers die komen hier, Jozef herkent ze. Wordt een geweldige ontmoeting. Iets wat helemaal kapot was, wordt hier opnieuw hersteld. Nu, dit is niet iets wat uniek is, als ik denk aan de Heer Jezus. De Heer Jezus komt allerlei mensen tegen en de Jezus komt met een blijde boodschap. Maar wat gebeurt er als hij die Canaanese vrouw tegenkomt? In Matteüs 15 staat dat. En die Canaanese vrouw die komt heel vriendelijk. En Jezus is heel hard voor haar. Alsof hij niet voor haar is gekomen. Hij wijst haar bijna af. Maar als je het hele verhaal leest, dan zie je dat Jezus doet dat uit liefde. Hij heeft liefde. En hij laat het uiteindelijk zien wat die liefde betekent. Het evangelie is niet altijd een comfortabele boodschap. Als je voor het eerst met het evangelie in aanraking komt, en misschien hebben jullie allemaal die ervaring gehad, dan kom je als een goede burger, kom je in contact, je hoort het evangelie, en je bent blij met jezelf, want je bent wel een goed mens. En dan hoor je, het evangelie zegt je deugt helemaal niet. Er klopt niks van, je bent gescheiden van God vanwege je zonde. En heel veel mensen die het evangelie voor het eerst horen en die over zonde horen, die denken, ja, maar zo erg is het toch niet bij mij? Ik zit niet in de gevangenis, ik heb nooit een bekeuring gehad of ja, wat je ook van maakt. Ik ben wel een goed mens. En dan laat Gods woordje zien, het evangelie, dat je helemaal niet deugt. Dat je onder de macht van de zonde bent. En dat je bevrijding, dat je verlossing nodig hebt. En het evangelie is de blijde boodschap die laat zien dat Jezus is gekomen om ons verlossing te geven. Is dat niet geweldig? Dat maakt ons ontzettend dankbaar ook. Nee, straks aan het avondmaal wat we gaan vieren, dan zou je bijna gaan juichen van Jezus, wat hebt u gedaan voor mij? Uw leven gegeven, omdat ik zondig was. En ik ben nog steeds zondig, maar nu zijn mijn zonden gelukkig gegeven. We hebben het gezongen. Jezus heeft ze in de zee gerold. Hè? Allemaal weggedaan, gelukkig. Dat is het evangelie. Dat is niet altijd een comfortabele boodschap. En trouwens ook als we als christen leven, als we een discipel van Jezus willen zijn, dan komen we ook best wel dingen tegen die we moeten aanpassen in ons leven. Die we moeten veranderen in ons leven. Omdat het niet correct is, niet goed is. Dus er volgen harde woorden, heel vreemd misschien, van Jozef. En zo hebben de broers dat ook ervaren, want in hoofdstuk 42, we hebben nog hoofdstuk 42 voor ons natuurlijk. In vers 30, daar, even kijken hoor, vers 30, daar staat het nog een keer. Daar vertellen de broers, de man die het in dat land voor het zeggen heeft, sprak ons bars toe en hield ons voor spionnen. Dat houden ze over van hun eerste reis naar Egypte. Maar daar blijft het niet bij. Dus ze gaan wel door een hele moeilijke fase heen. En heel moeilijk, want ze worden niet geaccepteerd. Maar dan is er dat betoon van genade. Als je kijkt naar hoofdstuk 42 nog steeds, 25 tot 28. Daar staat, daarna gaf Jozef zijn dienaren bevel om de manden van de mannen met graan te vullen en, in ieders voerzak het geld terug te leggen en hun proviant mee te geven voor onderweg. En zo gebeurde het. De genade van God, de goedheid van God. En Jozef wordt daarvoor gebruikt. Hij geeft hen, dat is genade van God. Als wij tot God zijn genaderd, als wij bij God zijn gekomen, dan gaan we ontdekken dat hij een genadig God is. Hij kijkt niet, hij blijft niet kijken op onze zonde. Als wij onze zonde hebben beleden, dan vergeeft hij ook werkelijk. De genade van God. En als je kijkt naar vers 28, daar zijn die broers onderling aan het praten. Ze hebben gezien dat ze graan hebben, dat het geld terug is in hun manden. Vers 28, ze hebben mijn geld teruggelegd, zei hij tegen zijn broers. Kijk maar, hier is mijn voerzak. En de moed zonk hun in de schoenen. En ze keken elkaar verschrikt aan. Waarom doet God ons dit aan, zeiden ze. Wat gebeurt er in hun binnenste, in hun denken, in hun hart? Er is schrik. Want ze beseffen, dit klopt niet. Wat is er aan de hand? Waarom brengt God hen in moeilijkheden? Het lijkt wel alsof de broers voor het eerst, na 20 jaar, dat ze door God worden aangesproken. En ja, het is ongelooflijk, maar soms kunnen conflicten heel lang duren. En soms wordt het nooit meer goed gemaakt. 20 jaar. En nu worden ze bepaald bij God. Hun geheugen wordt opgefrist door naar Egypte te gaan. De confrontatie met de machthebber in Egypte. En nu die gift, die genade. En dan worden ze bepaald bij God. Hoe is het mogelijk? Hè? En hoe werkt God eigenlijk? Waarom laat God dingen toe? Wij zitten ook vaak met heel veel vragen. Waarom laat God iets moeilijks toe in mijn leven? En waarom duurt het soms zo lang voordat we een oplossing vinden? Of waarom duurt het soms zo lang voordat God zich weer laat horen? Dat was bij hen, na 20 jaar. Dan worden ze getriggerd door wat er gebeurt. En ze zeggen, ze vragen zich af, waarom doet God ons dit aan? Nu, er is een verandering bezig in die broers. Zoals, ja, als het goed is bij iedere zondaar, als we God ontmoeten, dan is er een verandering. Dan gaan we onszelf tegenkomen, maar we gaan ook God echt tegenkomen. En we kunnen naar God gaan, een verandering. Dus we gaan naar even verder, hoofdstuk 44, vers 16. Een verandering. Dan zijn ze weer terug bij de farao, bij Jozef, de koning. Omdat ze opnieuw daar zijn om graan te halen. En dan zijn er weer die moeilijke ontmoetingen met die koning, met Jozef. En er staat hier vers 16, hoofdstuk 44. Jozef antwoordde, wat kunnen wij u hierop antwoorden, Heer? Hoe kunnen wij ons vrij pleiten? En dan staat er, God heeft de misdaad van uw dienaar aan het licht gebracht. God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Ze weten nog niet dat die koning Jozef is. Maar God is met hen bezig. Het is een hele periode. Ze zijn weer naar Kanaan teruggegaan. En graan is op. Ze moeten weer terug naar Egypte. En dan zien ze uiteindelijk wat voor misdaad ze hebben begaan. Wat een verandering. Ze zijn veranderd. Ze staan ook in voor hun broer, hun jongste broer, die dan toch is mee moeten gaan. Het eis van de koning in hoofdstuk 44, vers 33 en 34. Daar zien we hoe Juda het opneemt voor hun broer. 33, staat u daarom alstublieft toe, mijn heer, dat is Jozef, hè, dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen en dat hij met zijn broers terugreist. Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat ik mijn vader daarmee aan zou doen niet kunnen aanzien. Wat een verandering bij de broers. En hier spreekt Juda in de plaats van zijn broers of voor zijn broers. Hij kan toch niet teruggaan zonder Benjamin? Hoe zou ik dat mijn vader kunnen aandoen? Wat een verandering. 20 jaar hebben ze gezwegen. Bij het verdriet van hun vader. En nu zien ze het. Nu zien ze het. En Juda wil zichzelf geven in de plaats van Benjamin. Ze zijn veranderd. Als we weer met God in contact komen, als God ons aanraakt, dan is de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde. Die ons de werkelijkheid laat zien. Wie wij zijn. Ook vaak, helaas, hoe we verkeerd bezig zijn. Het is de Heilige Geest die het ons laat zien. En dan komt dat geweldige moment van vergeving en van verzoening. Als dat gezegd is, dan gaan we naar 45, hoofdstuk 45. Dus sluit direct aan. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kan je je voorstellen? Hij, die koning, die de macht over hen had, die had hen kunnen doden. Die vertelt dan dat hij Jozef was. Je ziet hier een paar hele bijzondere dingen. Als het gaat om vergeving. Ik denk even aan, als je misschien heel lang een conflict hebt gehad. Of onvrede hebt gehad met anderen. Wat doet Jozef hier eigenlijk? En dat is heel bijzonder. Jozef die kan zich niet langer houden. Hij wordt overmand door zijn emoties. En dan wil hij zijn broers natuurlijk iets zeggen. Maar hij stuurt iedereen weg. En als hij spreekt tot zijn broers. Ik zal misschien even verder lezen ook. Als hij zegt, ik ben het Jozef, vers 3, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Dit is ook opvallend. Jozef, die stuurt iedereen weg. Het gaat niemand aan wat deze broers gedaan hebben. Hoe handelen wij vaak in een conflict? Als we een conflict hebben, dan is het eerste deel van ons conflict is altijd, ik heb gelijk. Toch? Altijd. Ik heb altijd gelijk, of niet? Dat is een conflict, zo begint dat. Ik heb gelijk en die ander is verkeerd. En als het lastig is en je komt niet uit, dan ga ik nog iemand aanspreken. Zeg, moet je luisteren. En dan ga ik vertellen dat ik gelijk heb. En dan, als het nog niet voldoende is, ga ik nog iemand aanspreken. En dan ga ik nog een keer vertellen dat ik gelijk heb. Maar Jozef, die is zeer wijs. Hij stuurt iedereen weg. En als hij met zijn broers alleen is, dan zegt hij: ik ben Jozef, jullie broer die jullie verkocht hebben. Hij praat er niet overheen, hij noemt wat er gebeurd is. Dat is ook soms in een conflict bij ons. We hebben een conflict met iemand en dat is allemaal heel pijnlijk en verdrietig. En eigenlijk willen we er niet meer mee te maken hebben. En dan zeggen we, vergeven elkaar, verzoening, punt, klaar. We gaan weer gewoon verder. Zonder te noemen wat er eigenlijk aan de hand was. Dat is heel bijzonder. Jozef die zegt: jullie hebben mij verkocht en daarom ben ik hier in Egypte. Maar, zegt hij gelijk daarachteraan, maar wees niet bang. En maak jezelf geen verwijten. Dat is de tweede deel van zijn boodschap. Maak je geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terecht te komen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Is dat niet geweldig? Nu, ten eerste hoe Jozef dit oplost. Hij zegt niet, ach, het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Nee, hij zegt, jullie hebben mij verkocht. En direct daarna zegt hij, maar gelukkig, God heeft het zo in handen genomen. Hij heeft mij voor jullie uitgestuurd. Hij noemt de fout, hij benoemt de fout. Ik herinner me dat ik in een gemeente, niet hier, maar in een betrokken was om een conflict op te lossen. En dat is altijd heel lastig. Het is heel vaak ook niet gelukt om een conflict op te lossen. En de ene partij die wilde eigenlijk niet onderzoeken wat er nou eigenlijk aan de hand was. Maar gelijk doordraven naar een volgende stap. En ik ben denk ik wel vaak heel meegaand, maar ik heb geprotesteerd. Ik zei, dat kan helemaal niet. Je moet benoemen wat er fout is, dan kan de ander leren, dan kan je er samen over spreken en dan kan er iets gebeuren. En dat gebeurt hier bij Jozef. Hij zegt, jullie hebben mij verkocht. Nou, daar was hij niet blij mee. Hè? Want dat is ook 20 jaar dat zijn leven zo is gelopen. Maar dan wijst hij op het wonderlijke dat God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Wat een geweldige bemoediging. In vers 6, de hongersnood teisterde het land nu al 2 jaar en ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij, God, veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Wat een geweldige uitspraak is dat. En nou ja. Ik ga het hele verhaal verder niet lezen, omdat lees dat thuis. Dat is indrukwekkend en dat is aangrijpend. Hoe dan toch die relatie ook langzamerhand, want de broers zijn natuurlijk bang. Want ze beseffen steeds meer wat ze misdaan hebben. Maar Jozef laat zien dat het God is die het gedaan heeft. Wat zien we hier veel over het karakter van God? Gods voorzienigheid. Ja. Zou iemand van ons dat ooit zo gedaan hebben? Als ik het mocht regelen. Het probleem met Jacob en Jozef en de broers. Dat zou ik toch niet zo gedaan hebben. Maar God heeft het zo gedaan. 20 jaar. En dan komt er een verandering. Een grote verandering. Omdat hij God verzoening brengt. Op zijn wonderlijke manier. En dan komen ze echt tot elkaar. Het is aangrijpend om te lezen. En dan beseffen we wie onze God is. Onze God is een God van verzoening. Ik ga het lezen in, even kijken, in 2 Korinther 15. Oh, die tekst kent u toch wel? 2 Korinther 15 en 16. Kent iemand die tekst? Nee? Moet soms een beetje aan bijbelmemorisatie doen, hè? Dat is een hele belangrijke tekst. 2 Korinther 5 vers 17. Of zei ik 16? Ja, het zit dicht bij elkaar. Hè? Daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. God is een verzoener. Dat moet je ook zien in de gemeente. En er staat eigenlijk in de grondtekst, dat staat hier niet zo goed in de NBV, maar in de grondtekst staat dat God heeft ons een bediening van verzoening gegeven. En als we dat laten zien, dan laten we iets van de Heer Jezus zien in ons leven. Want hij heeft ons met zich verzoend, met de Vader verzoend. En hij heeft ons die bediening van verzoening gegeven. Als ik dat lees, dan denk ik altijd, of er is iets wat ik helemaal niet begrijp. Ik denk dat ik het een beetje het noodlot heb, dat ik regelmatig in de gemeente kom dan, omdat mij gevraagd wordt om te komen helpen en dat altijd conflicten zijn. En ik denk, waarom kan ik er wat aan doen? Ik ben helemaal niet zo goed in conflict oplossen. En ik denk, eigenlijk zou het toch niet kunnen om conflicten onder christenen en geen verzoening. Want God is een God van verzoening en hij heeft ons een bediening van verzoening gegeven. Onze God, de Heer Jezus, is gekomen om de mens weer terug te brengen bij God. We gaan het zo in het avondmaal nog een keer gedenken. Onze God is machtig. Bent u daarmee eens? En hoe machtig kan God, ook als er dingen opgelost moeten worden in uw leven, hoe machtig kan hij dat ook oplossen in uw leven? Amen.